aan tafel. En dat is tegelijk de overgang naar de viering van het avondmaal. Psalm 80. En misschien eerst maar even het waarom ik die psalm gekozen heb. Dat heeft te maken met een serie preken die we bij ons in de gemeente gehouden hebben over het verhaal van Jozef. En ik denk dat de kinderen dat verhaal wel kennen. Vader Jacob met 12 zoons. En een van de jongste, was Jozef. En dat was eigenlijk een verwend jochie. Je ziet hem hier zitten met dat hele mooie gekleurde kleed aan, want hij had een hele bijzondere positie van zijn vader gekregen. Maar weet je, de rest van zijn broers, die waren zo kwaad op dat verwende jochie. Ze werden boos op hem. En op een gegeven moment, toen hij weer eens een keer lastig was, hebben ze hem gepakt en in een put gegooid. En nadat hij een poosje in die put gezeten had, hebben ze hem eruit gehaald en hebben ze hem verkocht als slaaf. En tegen hun vader Jacob zeiden ze dat hij vast wel gedood was door een wild dier. En toen kwam Jozef in Egypte als slaaf. En daar werkte hij bij Potifar. En eigenlijk ging dat wel goed. Hij kreeg daar een mooie positie. Maar toen ging het ook weer helemaal mis. Hij kreeg ruzie met de vrouw van Potifar en hij kwam in de gevangenis terecht. Nou, weet je, dat is Jozef. Ik ga niet verder het verhaal vertellen. Misschien weet je het wel. Maar Jozef was dus iemand die in de put zat. En Jozef was iemand die in de gevangenis zat. En uiteindelijk, dat is het laatste plaatje, werd hij een hele erge belangrijke man in Egypte. De onderkoning. Maar waar het me om gaat is die tijd dat hij in de put zat. Want toen ik bezig was met die serie over Jozef, moest ik ook aan Psalm 80 denken. Heer, hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. Jozef als voorbeeld. Nou, weet je, als je Jozef als voorbeeld neemt, dan zit je wel behoorlijk in de put. Nou, weet je, daar gaat het eigenlijk over. Misschien ken je het zelf ook wel eens dat je heel verdrietig bent. Dat er vervelende dingen gebeuren. Of misschien vind je het wel heel eng, alles wat er gebeurt op tv, wat je ziet van die oorlog, en denk je, help, hoe moet dat verder? Nou, dan mag je denken aan Jozef. Jozef zat in de put en hij dacht, ik kan maar één ding doen. En dat is bidden. En deze psalm, psalm 80, hoor ons herder van Israël. Want wij zitten in de put. Ik zal er straks wel iets meer over vertellen waar ze dan in de put zitten. Wij zitten in de put. Maar wilt u ons nou als Jozef leiden? Wilt u ons, want dat is eigenlijk het gebed, uit die put tevoorschijn halen? En wilt u ons weer vrijmaken. Weet je, en net toen ik die preek aan het voorbereiden was over Psalm 80, kregen we al die toestanden in Oekraïne over ons heen. En het refrein van deze psalm, nadat de Heer aangeroepen is als de God van Jozef, is eigenlijk in vers 3 wordt dat genoemd: laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. En toen dacht ik, ja, weet je, als je naar Oekraïne kijkt, als je een beetje inleeft wat die mensen daar meemaken, wat er door hun heen gaat, wat zullen ze, misschien al geloven ze maar een klein beetje, wat zullen ze vaak bidden? Help God, wat een ellende. En in allerlei situaties dat het in ons leven tegen zit, mogen we datzelfde gebed bidden. En als je dan verder ook in die psalm gaat lezen met zo'n situatie van Oekraïne in je hoofd, dan denk je, ja, wat is dat herkenbaar? Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons. U liet ons brood van tranen eten. U hebt andere volken tegen ons opgezet. Als wilde zwijnen vroeten ze ons land om en de velddieren vreten het land kaal. God, kom en red ons. En in deze psalm wordt dat tot 3 keer toe in een refrein. Wat dat betreft, als je psalmen leest, moet je eigenlijk een kleurpotlood erbij pakken. En moet je dingen die terugkomen in zo'n psalm met een kleurtje onderstrepen. Nou, dit vers: keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered, komt in deze psalm 3 keer naar voren. 3 keer zegt de dichter dit gebed. Laat het gebeuren. Heer, red ons. En weet je, toen ik die psalm voor het eerst las en al die beelden van Oekraïne zag, en me zo herkende in deze psalm, dacht ik eventjes, van ja, kan dat nou wel zo'n hele oude psalm lezen en doen alsof die geschreven is voor Oekraïne? Nou, hij is natuurlijk niet geschreven voor Oekraïne, maar alle psalmen zijn eigenlijk zo geschreven dat ze niet alleen over die eerste situatie gaan, maar dat ze ons leren om te zeggen, Heer, zo was het toen, maar zo is het nu ook. En daarom bidden we u. In onze situatie, als we naar het wereldtoneel kijken of naar onze andere moeilijke dingen kijken. Heer, red ons. Keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Dus zo'n psalm van vroeger telt ook nu. En je zou kunnen zeggen, dat deed die eerste psalm al. Want dat was een psalm die geschreven is in de tijd van de ballingschap. In de tijd dat het volk Israël, want dat vertelt die psalm van we komen uit Egypte. Daar heeft God als het ware ons als de wijnstok, als een stekje uitgegraven. Hij heeft ons door die woestijn geleid naar het beloofde land en ons daar geplant. En we zijn een prachtige wijngaard geworden. Maar toen ging het helemaal mis. En dan wordt er verteld over de ballingschap en dan zegt die psalm, weet je, van die mooie wijngaard werden de muurtjes omvergehaald en kapot gemaakt. Waarom doet u dat nou en waarom stopt u niet? En dan zeggen ze, God van Jozef, zoals Jozef in die put zat en zoals Jozef in de gevangenis zat, zo zitten wij in de shit van de ballingschap. En zo zitten wij in alle ellende die we in ons eigen leven meemaken. En zo kijken we met angst in onze ogen naar de televisie. En dan zeggen we, God van Israël, God van Jozef, leid ons, red ons. God, keer ons lot ten goede en toon uw lichtend gelaat en we zijn gered. En zoals ik zei, dat wordt wel, dat wordt wel 3 keer in deze psalm zo geciteerd. En ik zei, het is een psalm uit de ballingschap. En misschien denk je dan, ja, dat is nou wel makkelijk, dichter, dat als het slecht gaat in je leven, dan weet je God wel te vinden. Zou je, denk maar aan de ballingschap, want als je de geschiedenis van de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat die ballingschap gekomen is omdat het volk van God, God eindeloos vaak in de steek gelaten heeft. Ze volgden God niet, ze kozen voor de afgoden, ze deden alles verkeerd wat ze verkeerd konden doen. En uiteindelijk zijn ze in de ballingschap gekomen. En dan zijn ze in de ballingschap. En dan is er maar 1 gebed bijna in deze psalm. God, keer ons lot ten goede. Dan zou je bijna kunnen denken, ja, is het nou niet eerst tijd om even te zeggen dat je het zelf ook niet helemaal goed gedaan hebt? Is er misschien ook niet eerst tijd om na een stukje schuldbelijdenis te vragen, Heer, en hoe had het dan gemoeten? Is het nou, weet je, ik zal laten zien, dat zit een heel klein beetje in deze psalm. Maar het karakter van onze God is dat hij ons ruimte geeft om gewoon, als we in de problemen zitten, als het leven zeer doet, gewoon te roepen, Heer, help ons. Weet je wel, dat schietgebedje. En dan heb je misschien helemaal nog niet de energie om na te denken hoe het nou precies gekomen is en wat je er misschien precies van kan leren. En word je misschien zelfs wel kwaad van die vragen. Nee, deze psalm zegt, weet je, als je in de problemen zit, bid dan maar gewoon, Heer, help ons. Keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Je mag in je verdriet en in je pijn gewoon maar 1 ding doen. En dat is God vragen om je te helpen. Maar tegelijk als je die psalm dan goed gaat lezen, dan zie je dat de psalm eigenlijk in kleine stukjes al laat zien dat het als je dan door God geholpen wordt en als je weer wat ruimte krijgt in je leven, want dat is het toch vaak, dat als je midden in de angst zit of midden in het verdriet zit, dat je helemaal vastpakt en dat je eigenlijk niks anders meer in je leven hebt dan angst en dan verdriet en dan moeite en dan heb je helemaal geen ruimte. Dan als je in de loop van de tijd wat verder komt, komt er weer wat meer ruimte. En deze psalm laat eigenlijk zien dat er dan ook wel wat meer kan zijn. Het eerste stukje van dit gebed is, God, keer ons lot ten goede. Dat woord voor keer ons lot ten goede, datzelfde woord ook, Heer, bekeer ons. Keer onze situatie om, keer ons lot ten goede, maar er zit altijd een tweede klank achter dat je ook bidt en Heer, bekeer ons. Want als je wat verder bent, dan ga je vaak beseffen dat God ook in je eigen leven aan het werk wil. Dat zijn geen simpele redeneringen van het is misgegaan omdat je dat verkeerd gedaan hebt. Maar het is wel zo dat als je uit je verdriet als het ware weer een stapje verder zet, als je je angst weer een beetje los kan laten, dat je denkt, ja, en God wil me ook nog iets laten zien. Keer mijn lot ten goede. Ja, dat laat me ook wel zien dat er dingen in mijn leven moeten veranderen. En je, op het moment dat je midden in de nood bid je alleen maar, keer mijn lot ten goede, kom en help, verander het, red me. Maar tegelijk, als je dan een stapje verder bent, zit daar eigenlijk al de vraag in, en help me om me opnieuw tot u te bekeren. En dat zit ook in het tweede stukje van dit refrein. God, keer ons lot ten goede en toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Nou, ik hoop dat jullie daar de zegen in herkennen die vaak aan het eind van de eredienst meegegeven wordt. Dat de Heer zijn aangezicht over ons laat lichten. Dat is wat deze psalm bidt. Heer, red ons en zegen ons. Zegen ons. En in die zegen zit ook altijd iets bijzonders. In die zegen zit namelijk het verlangen dat God je kracht geeft, dat God je zijn hand op je hoofd legt, maar tegelijk dat hij je dan gaat gebruiken om die zegen door te geven. Toen God voor het eerst zijn volk riep in Abraham, zei hij, Abraham, ik ga jou zegenen, zodat je die zegen door kan geven. Gezegend worden en verlangen van God kracht te krijgen, is altijd het verlangen om die kracht door te geven. Dat is de ene kant en er is nog een andere kant. Als wij door God gezegend worden, wil God eigenlijk ook dat wij hem zegenen. Misschien ken je die psalm 134. Kom, prijs de Heer. Letterlijk staat daar, kom, zegend de Heer. Het is onze roeping om God te zegenen. Om tegen God te zeggen, wat zijn we blij met u. Want u laat ons nooit in de steek en u geeft ons kracht. En weet je, op het moment dat je God vraagt om jou te zegenen, ontvang je daarin de opdracht om die zegen door te geven aan anderen. Maar je ontvangt als het ware ook de kracht en de opdracht om Gods naam te zegenen. Kom, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. En dat zie je ook aan het eind van de psalm. Het eind van die psalm zegt namelijk, die moet ik hem er even bij pakken, want ik kan hem niet zo goed kwijt hier. En daar ga ik mee afsluiten. Leg uw hand op uw beschermeling. Het mensenkind dat u hebt grootgebracht. Dan zullen wij van u niet wijken. Laat ons leven en wij roepen uw naam aan. Kom en red ons. Kom met uw zegen over ons. Leg uw hand op ons. En dan zullen wij uw naam noemen. En uw naam roepen, dat is Gods naam verheerlijken. Dat is hem eren en aanbidden. En midden in de nood leert Psalm 80 ons zo dat we in onze angst en in onze nood bij God mogen komen. Kom en red ons. God, keer ons lot ten goede en zegen ons, zodat we die zegen door mogen geven en zodat we uw naam mogen zegenen. En weet je, dat is ook wat we gaan doen als we het avondmaal vieren. We denken als we het avondmaal vieren terug aan de Heer Jezus, die voor ons gekomen is om ons te redden. Om ons lot ten goede te keren. En hij heeft alles gegeven wat daarvoor nodig was. Om ons te zegenen. En dat mogen we vieren als we straks bij hem aan tafel gaan. Het gebroken brood. En het vergoten bloed. Voor ons. Omdat hij ons redt. Omdat hij ons toekomst geeft. Als je midden in de moeite zit. Of midden in de angst zit. Hij houdt je vast. Soms is avondmaal vieren een feest. Soms ga je met angst en verdriet in je hart naar voren. Maar mag je de liefde tekenen van Jezus ontvangen, dat hij je niet loslaat, maar je zegent en met je meegaat. Amen. Laten we samen het lied zingen van Selah.
zet mij aan tafel om dicht bij u te zijn. Te proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag. Een plaats voor rust waar ik u ontmoet mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwoordt. Mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer.
Als we het avondmaal vieren, denken we terug aan die avond van Witte Donderdag. Vlak voordat de Heer Jezus gearresteerd werd en zijn kruis ging, als het ware voor hem lag. Ik zou kunnen zeggen, hij was in die situatie, straks in Gethsemane, de uren daarna dat hij bad. Kom God en red mij. Maar niet alleen dat gebed op die avond, tijdens de Pesachmaaltijd, heeft de Heer Jezus voor ons het avondmaal ingesteld. En als wij het avondmaal vieren, dan gedenken wij Jezus' leven, dood en opstanding als de weg naar onze vrijheid, als de weg naar onze vrede. Hij werd onschuldig ter dood gebracht, zodat wij door God vrijgesproken worden. Hij is opgestaan om ons nu al deel te geven aan het nieuwe leven en ons te vullen van de hoop op Gods nieuwe wereld. En toen Jezus uitriep aan het kruis, het is volbracht, heeft hij het nieuwe verbond ingesteld en gesloten. En elke keer als wij het avondmaal vieren, zegt hij tegen ons, dat is voor jou, jij hoort erbij. Want telkens herhaalt Christus zijn hartelijke liefde en trouw tegenover ons. Hij maakt ons vrij, hij maakt ons tot zijn priesters. Hij geeft ons voedsel voor onderweg en schenkt ons voluit van zijn Heilige Geest. En daarom mogen we met al onze vreugde en ons verdriet met al onze vragen en onze moeite, bij Jezus aan tafel komen. Zo komen we samen bij Hem en dragen we heel de schepping op in Zijn zorg, want Hij is de Schepper en de Verlosser en brengt alles tot voltooiing. Laten we samen kort bidden. Heer, wij bidden U, keer het lot van deze wereld. Laat Uw aangezicht over ons lichten, leg Uw hand op ons en geef ons vrede. Vrede in deze wereld, zodat we Uw naam en de wereld om ons heen mogen zegenen met Uw zegen. En we bidden U, bekeer ons en zegen ons en maak ons tot een zegen. U nodigt ons om te komen eten en om te delen in de gemeenschap met U. En we danken U dat wij het avondmaal mogen vieren en gedenken dat U uw Zoon Jezus Christus als offer voor onze zonden gegeven hebt. Dat Hij onze vrede is. Maak door uw Heilige Geest brood en beker voor ons tot lichaam en bloed van Christus. En maak ons door uw Geest leerlingen en volgelingen van Jezus. Maak ons tot een koninklijk priesterschap dat uw naam aanroept en bidt voor deze wereld. En we danken U dat U onze Vader wilt zijn. Dat U onze zonden vergeeft en voor ons zorgt als Uw geliefde kinderen. Dat U ons geloof voedt en dat we bij U mogen komen om Uw grote daden te verkondigen. En de tekenen van Uw komend koninkrijk op mogen richten. En daarom samen met Uw kerk in hemel en op aarde loven wij God van liefde Uw naam. En zegenen wij God van de genade Uw glorie. En prijzen wij God van de belofte Uw grote trouw. Amen. En Jezus heeft ons de opdracht gegeven toen Hij met zijn leerlingen het Pesach vierde. Om te doen wat Hij deed. Om het te blijven doen tot zijn gedachtenis. En daarom willen we ook doen wat Hij deed. Want tijdens die maaltijd nam Jezus een brood. Sprak daarover de zegen uit. Brak het. En gaf het aan zijn leerlingen en zei, neemt, eet. Want dit is mijn lichaam. En na de maaltijd nam hij een beker. En ook daarover sprak hij de zegen uit. Hij gaf hun die en zei, neemt die beker. Drinkt eruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer, dat dit bloed voor jullie vergoten is tot een verzoening van al je zonden. Amen. Zo deed de Heer Jezus het met zijn discipelen. En om de Heer Jezus, zo, als wij hier zijn echt te ontvangen, moet je natuurlijk niet alleen kijken naar deze tekenen van brood en wijn. Maar moet je je hart verheffen tot Jezus Christus die in de hemel is aan de rechterhand van de Vader en daar voor ons bidt. En in zijn kracht mogen we zeker weten dat we door de Heilige Geest zijn lichaam en bloed ontvangen. Even zeker als dat we dit brood en deze drank tot zijn gedachtenis mogen krijgen. Laten we het samen gaan vieren. We doen het eerst met de mensen hier aan tafel. Dus ik wil mensen van het combo vragen om vooraan te gaan staan. En ook de mensen die verder uitdelen. En daarna nodig ik u uit om naar voren te komen. Zo mogen we tegen elkaar zeggen, lichaam van Christus, voor u, voor jou, voor jullie, gebroken. Lichaam van Christus, voor jou 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 gebroken. En zo geldt ook voor ons. Het bloed van Christus voor ons vergoten.
als er